próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Hey Guido, wat is tot nu toe de beste film van dit jaar?
Ja, dat is altijd zo'n kreet waar wij journalisten dol op zijn. Hè? Nu al de beste film van het jaar. Maar dat is in dit geval een inkoppertje. Capital Riot.
Oh ja, natuurlijk. Dat is die film over die Trump-wappies die dan een schooltripje naar het Capitool hebben.
Met schitterend camerawerk, een hele duidelijke rol ook voor de journalistiek in het script. Rauw realistisch. Wat vond jij verder nog? Een paar van dat soort kreten?
Het kostuumontwerp vond ik erg geslaagd.
Oh, prachtig.
En Mel Gibson stond duidelijk op de regiestoel.
Dat kan bijna niet anders, hè? Nee, maar even serieus, filmischer dan dat gaat het dit jaar toch niet meer worden?
Hi, it's Melissa Leo from The Fighter and now also Wayward Pines. Kun je de deur open doen? And you're listening to Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van AD.nl en van MovieInsiders.nl, die je ook kan vinden op Spotify, Apple Podcasts. Je kan met ons twitteren, @MovieInside. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. We zijn ook te vinden op Facebook. Deel en like ons daar. Je kan ons ook een e-mailtje sturen. MovieInsiderspodcast@gmail.com. We hebben een leuk programma voor jullie samengesteld. Ondanks die eeuwigdurende lockdown en dus ook een bioscopen-lockdown. Er komt nog een en ander gelukkig uit op streaming. En ook niet onverdienstelijk spul. We staan straks even stil bij Pieces of a Woman met Vanessa Kirby, die daar zomaar een Oscar-nominatie voor zou kunnen scoren. Dat wordt althans gefluisterd. En de satirische mockumentary, ofwel nep-documentaire, te vinden op Netflix ook, Death to 2020, met onder meer Hugh Grant en Samuel L. Jackson. Nico van den Berg is er natuurlijk met zijn vaste rubriek Cinema Cinemonkey. En hij neemt ons mee in het streamingmoeras. Wat is er nog meer? Buiten alleen de welbekende Netflixen, Disney Plusjes en Videolanden van deze wereld. En we besluiten deze show met de top 5 acteerprestaties in een biopic. Op een betere titel konden we niet komen. Het zijn dus acteerprestaties van acteurs die in een film iemand portretteren die echt heeft bestaan of nog steeds bestaat. Maar dat vonden we net even te lang om het zo uit te rollen op de site.
Ja, hij heette eerder biografische vertolkingen. Maar wat voor draai we eraan gegeven hebben, hoor je straks.
Zo is dat. Want eerst, John, ken je die mop van Malcolm X, Jim Brown, Muhammad Ali en Sam Cooke, die met z'n vieren hetzelfde hotel deelden? Dit is vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime Video, One Night in Miami.
Ready for tonight? I'm as ready as a person can be. After the fight, we're all coming back here for the champs victory party. Don't be late.
Minister Malcolm X.
Good news, the chariot is coming.
You know I'm the greatest. That's right.
Jim Brown takes the ball.
Your record is gonna stand the test of time.
How's everybody feeling tonight?
All together, yeah.
New heavyweight champion of the world.
Say, champ, you don't suppose you could sign an autograph?
Yeah, of course, man. Give him an autograph, Jim.
Actually, Mr. Cook.
Oh, sure thing, brother.
Oh, yeah, that's the show.
Don't you think it's about time to party?
Tonight is a chance for us to reflect.
Hey. You mean no one else is coming?
Well, this is off to a hopping start.
One Night in Miami, te zien op Amazon Prime, van Regina King, die een Oscar won voor haar bijrol in If Beale Street Could Talk, over de nacht in 1964, nadat Muhammad Ali, toen nog Cassius Clay, wereldkampioen werd. Een legendarische nacht waarin de bokser met activist Malcolm X, zanger Sam Cooke en American footballspeler Jim Brown de stand van zaken van Afro-Amerikanen bespreekt, wat leidt tot verhitte discussies. Goede casting, acteerprestaties en dialogen, gebaseerd op het toneelstuk van Cam Powers, maar voelt het authentiek genoeg aan? Of Guido, is het een nacht die je normaal alleen in films ziet? Ik kan niet zingen, sorry.
Hebben we hier copyright voor? Ja, eigenlijk stel je dezelfde vraag die ik jou in de vorige podcast ook stelde, naar aanleiding van de film Ma Rainey's Black Bottom, die ook al gebaseerd was op een theatervoorstelling. Laat ik gelijk stelling nemen en zeggen dat ik, wat betreft het tot leven laten komen van toneelteksten, deze het wel wint van Ma Rainey's Black Bottom. En dat heeft zeker te maken, denk ik, met de geweldige regie van Regina King, haar eerste regieklus. Het is ook een stuk filmischer, oogt het, dan Ma Rainey's Black Bottom. Die titel ga ik er niet steeds bij halen, trouwens. Het is anders, jij mag zo. Maar het is vooral te danken aan de cast. Die is zo ontzettend goed. Ik vond eigenlijk op geen enkel moment bij mezelf het gevoel dat ik naar een theatervoorstelling aan het kijken was. Het voelt natuurlijk aan. Er zijn ook genoeg scènes overigens buiten die hotelkamer en buiten het hotel zelf. Je ziet ook nog een bokswedstrijd van Muhammad Ali die dan net wereldkampioen wordt. Ja, ik denk dat ik dit een van de beste theaterbewerkingen vind die ik een hele lange tijd gezien heb. Wat jij?
Ja, zeker ook een van de betere van de laatste tijd. Ja, ik vind het. Ja, we moeten inderdaad niet gaan zitten vergelijken met Ma Rainey. Maar die vond ik, ja, filmisch wat swing. Deze film is misschien wat meer ingetogen of sober, zou je kunnen zeggen. Maar dat.
Er zit gewoon minder humor in.
Ja,
ook.
Ja, nou, het is. Hij is zeker niet saai. Maar ja, nou, het is gewoon een andere insteek. Deze is, ja, wat serieuzer vooral. En maar... wat ik bedoelde met authentiek,
ja.
Daar zat ik zelf mee. Van, kijk, je hebt hier, of in ieder geval zeker 2 of 3 van de 4 zal iedereen wel eens van gehoord hebben. Het lijkt me heel raar als je nog nooit van Muhammad Ali of Malcolm X bijvoorbeeld hebt gehoord. En de authenticiteit van, kijk, je hebt zulke iconische figuren en accepteerde ik het. Het was vooral, kijk, de film is geloofwaardig. Deels doordat hij zich grotendeels natuurlijk in die hotelkamer afspeelt. Of dan even op het dak of af en toe daar buiten nog wel. Maar dat ik het idee had dat Regina King niet zozeer het mooier heeft zitten. Filmisch mooier heeft gemaakt. En zoveel mogelijk de realiteit wil laten overkomen. Of de realiteit geschetst heeft. Maar ik zat af en toe wel. Het historisch belang van deze nacht met betrekking tot de Civil Rights Movement. Kijk, dat je wat voorkennis hiervoor kan wel handig zijn. Wat ik zeg, nou, die namen, die zal iedereen toch wel kennen, neem ik aan. En dat had ik ook, maar ik heb misschien weer net onvoldoende kennis over die hele tijd en de hele movement.
Ja, maar is dat echt nodig?
Nou, nee, eigenlijk nee.
Nou, het is natuurlijk dit uitgangspunt.
Het is wel redelijk duidelijk.
Slechts een kapstokje voor een goed gesprek tussen 4 belangrijke Afro-Amerikaanse mensen die het met elkaar hebben, niet alleen maar over hoe het gesteld is met gelijke rechten in de wereld op dat moment in de 60's.
Vrienden van elkaar. Het zijn niet onbelangrijk te vermelden.
Ja, zeker. Of ze kennen elkaar in ieder geval. En daar vinden echt mooie clashes plaats. Wat ik er vooral heel bijzonder aan vond, is dat ik nooit het gevoel had dat de scenario-schrijver of het oorspronkelijke toneelstuk dan deze mensen ook benadert als iconen. Het zijn echte mensen van vlees en bloed die ook hun, ja, mindere kanten hebben, hun zwaktes.
Ja, dat is ook deels wat ik zei met die soberheid. Het is redelijk down to earth. Tuurlijk, Muhammad Ali is wel echt Muhammad Ali. Dat is duidelijk. En Malcolm X.
Een flink egootje. Ja. Maar Malcolm X is ook een egootje. En wat de mooiste clash is die erin zit, is dat hij, Malcolm X dus, Sam Cooke aanspreekt op de oppervlakkigheid van zijn muziek. Hij vindt, Malcolm X vindt natuurlijk dat je een vuist moet maken en een statement moet maken voor gelijke rechten. En dat Sam Cooke dat niet doet, dat vindt hij onacceptabel. Terwijl Sam Cooke daartegen inbrengt, is het misschien beter of werkt het juist averechts als je in je songteksten al te veel een politiek statement maakt. En moet je dat afdwingen in de kunst? Nou, het is een van de vele mooie gesprekken die ze hebben. En er is voor allebei wat te zeggen. En dat het is gewoon heerlijk om met deze jongens rond te hangen en te zien waar ze het over hebben. Het is natuurlijk in die zin fictie. Niemand weet waar ze het over hebben gehad. Dus het is een soort vrije invulling. Ja, als deze vier iconen elkaar zouden treffen, waar hebben ze het dan over? En gelukkig hebben ze het dan niet heel erg overdreven symbolisch over waar we precies van verwachten dat ze het over hebben. Hè, we zitten nu in de 60s en het gaat niet goed en we moeten met z'n allen in actie komen. Nee, het blijft heel naturel. En dat vond ik er heel prettig aan. En natuurlijk is deze film en ook het toneelstuk toen uit 2013 uit mijn hoofd gemaakt met vooral de kwinkslag naar het nu. Zijn we heel veel opgeschoten met z'n allen. Maar het zijn allemaal vraagstukken die zeker ook nu weer of nog steeds relevant zijn. Ja, dus de urgentie druipt er ook nog eens vanaf.
Ja, nee, en die verschillende opvattingen onderling, dat ja, zorgt voor die clashes of in ieder geval de discussies. Hè, het strijden of juist, nou, in het geval van een Sam Cooke, hoe zou je het kunnen noemen? Go with the flow. Ga er nou niet te hard tegenin.
Ja, exact. Ja,
ja dat soort dingen. En kijk, dat het, nou ja, sommigen zijn echt bevriend met elkaar of ze kennen elkaar inderdaad allemaal. Een enkele keer wordt het verleden aangehaald. Een flashback zit erin. Van dat Malcolm X een optreden van Sam Cooke bezocht. Maar gewoon de chemie tussen deze jongens, grotendeels door het geweldige acteerwerk van deze mannen, maar ook ja, de chemie en of dat dus in het echt ook zo is gegaan, dat weten we niet. Maar dat komt voort en daarin merk je wel weer dat het inderdaad gebaseerd is op een toneelstuk en een lekkere flow heeft, de interacties onder elkaar. En daarnaast is het ook, ondanks dat het wel inderdaad gelinkt is aan nu recentere tijden en topics aansnijdt die nog steeds aan de orde zijn, geeft het ook daarnaast, ondanks dat het beperkt is, maar het geeft ook wel een goede tijdschets hoe racisme en de spanningen van die tijd voelbaar zijn. Hoe bijvoorbeeld Malcolm X, hij ziet telkens in de verte aan het einde van de straat staan twee blanke mannen, waarschijnlijk FBI-agenten of iets. Of, en je merkt duidelijk aan hem van, ja, ik word gevolgd. Er is wat gaande.
Wat ik nog mooier vond, is dat Jim Brown op een gegeven moment, een hele bekende acteur overigens, Beau Bridges, de broer van Jeff Bridges, doet er niet toe. Hij bezoekt een rijke blanke man en die vindt het geweldig om Jim Brown te ontmoeten, want dat is een grote NFL-held, een American Football Hero. En hij zegt ook, oh, ik vind het zo'n eer dat je hier bent en geweldig en ik ga je supporten. En op een gegeven moment vraagt iemand, joh, kom je even helpen om een bed te verschuiven in de slaapkamer, weet ik veel. En dan biedt Jim Brown zijn hulp aan. En dan zegt Beau Bridges, nee, we laten geen niggers toe in het huis. Bam. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hoe dat racisme toen geïnstitutionaliseerd was, en misschien nog steeds, hè, deels, daar kun je mooi over soebatten, maar dat is toch wel schokkend. En je ziet ook Jim Brown constant, ook al als hij daar arriveert, op zijn hoede zijn. Want dit is wel een rijke, blanke man. Ik moet wel op mijn tellen passen. En ik betrapte mezelf als kijker van, joh, hij is toch vriendelijk voor je? Wat doe je nou moeilijk? Wat doe je nou gereserveerd? En dan ineens wordt duidelijk, oh ja, zo zat de vork in de steel toen. Oeps.
Ja, en zo in de kleine details zit dat in de rest van de film ook. En je hebt dat midden, het grote middendeel wat zich voornamelijk in die hotelkamer afspeelt. De film begint, laten we even zeggen, met de introductie van de vier mannen afzonderlijk en wat zij even meemaakten voordat ze bij elkaar kwamen. En dan krijg je na de nacht nog de nasleep. En dan zie je, als je die naast elkaar legt, dus de introductie en dan de nasleep, waarin ze alle vier weer inderdaad afzonderlijk, dan zie je ook wel de verandering en de impact die nacht, die discussies onderling hebben gehad. Dus het voor en na die nacht. Met als, nou ja, misschien wel het meest treffende voorbeeld, die Sam Cooke, die dan na die nacht uiteindelijk dat nummer opneemt.
Ja,
Change is gonna come.
Ja, ik geloof het wel, ja. En wat ik er ook heel mooi aan vind, is dit is zo'n film die je heel graag nog een keer op je gemakje een tweede keer of zelfs een derde keer wil zien. En het zou zomaar kunnen dat je dan bij een volgende kijkbeurt weer tot andere inzichten komt. Of je ineens meer achter de mening van een ander schaart. Ik heb nu het gevoel een beetje dat Jim Brown er van de vier het minste uit de verf komt. Maar dat zou zomaar bij een volgende kijkbeurt dus anders kunnen zijn. Laat ik jou de vraag stellen, want we hebben hier te maken met een geweldig ensemble. Wie is MVP Als je een Oscar aan iemand zou moeten geven of een nominatie, wie zou dat zijn? Ik vind dat zo moeilijk kiezen.
Ja, inderdaad heel lastig. Ik geloof de grootste kanshebber nu wordt genoemd bij de Oscars is dan die Leslie Odom Jr. Die zat ook in de Hamilton, de musical. Die speelt Sam Cooke. Die zou dan de grote kandidaat zijn voor Oscar beste bijrol. Maar Kingsley Benadire als Malcolm X. Maar ook Eli Gore als Muhammad Ali. En Aldous Hodge als Jim Brown. Ja, ze zijn alle vier geweldig. Het zijn vooral van die mooie, gepassioneerde performances zijn het.
En nogmaals, zo naturel. En dat is toch bijzonder voor een theaterbewerking. Ik had bij die Kingsley Benadire, die acteur die dus Malcolm X speelt, het is vloeken in de kerk, maar veel meer het gevoel dat ik naar een echt mens zat te kijken dan bij Denzel Washington in Malcolm X. Dat veel theatraler eigenlijk aanvoelde.
Ja, maar dat kan ook komen doordat die Malcolm X geregisseerd was door Spike Lee.
Ja, en Spike Lee is ook nogal een activist. Die schreeuwt het nogal van de daken, de boodschappen van zijn film. Maar toch, om maar even aan te geven hoe knap, ook door Regina King als debuterend regisseur, hoe zij het voor elkaar heeft gekregen met haar cast om een theaterstuk zo tot leven te brengen, zo levensecht te maken, dat vind ik echt een hele dikke pluim waard.
Ja, echter en authentieker dan Ma Rainey's Black Bottom. En dit is absoluut een goede film en goede acteerprestaties en script. Maar ik heb dan wel meer van Ma Rainey's Black Bottom zal ik eerder nog eens aanzetten. Omdat ik daar wat meer plezier aan beleefde. Okay. Deze was misschien miste ik net iets echt speciaals. Meer gewoon categorie goede film. Eigenlijk niks aan op te merken. Maar ik had niet zoiets van wauw.
Nou, ik denk dat ik deze juist een tweede keer sneller zou opzetten. Maar goed, dat vergelijken, daar moeten we eigenlijk mee stoppen. Het is gewoon een voortreffelijke film, dit.
Look at this view. I bet they're doing them for me. It's nice, ain't it, Malcolm?
Yeah, it's most definitely soothing, Cass. The air up here is cooler.
Far away from the prying eyes of your G-men.
Yeah, you joke all you want, Sam. I'm telling you, it's got worse since the tension between me and Mr. Muhammad. Well, I met with a writer in New York a few weeks back. There were two guys following us through the airport. I swear it was the same two.
I thought you didn't trust writers.
Oh. This one was a brother and well, this meeting was important. I figure I better start getting my life story documented in my own words while I can.
Blijf luisteren. We hebben zo nog korte besprekingen van de twee Netflix-titels Pieces of a Woman en Death to 2020. En we doen een top 5. Hoe hadden we hem nou genoemd? Weet ik niet meer. Iets met acteerprestaties in biopics. Daar
juist,
komt het op neer.
Dat was hem gewoon.
Naar aanleiding dus van One Night in Miami. En Nico van den Berg is er met Cinema, Cinemonkey. Eerst even een stukje muziek uit de soundtrack van One Night in Miami. Het originele nummer Speak Now, gezongen door Leslie Odom Jr., die dus Sam Cooke speelt.
Listen, listen. While the storm in your heart is raging, listen. Listen, listen. Listen, listen. To the echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen. Listen. Brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Speak now. Can you hear the angels sing loud? Speak now, listen, listen to the message of hope and the whispers of ghosts. Listen, 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 for the children will grow on the seeds that we sow. they listen, oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going all alone. Don't take your eyes off the road.
Moeten we nog even stilstaan bij een Netflix-titel waar veel mensen het over hebben vanwege één toch wel legendarische scène misschien. Dit is Pieces of a Woman.
She has to pay for her incompetence.
Is this about money?
No.
Is it about what people think?
It's about you. It's about you having to face this.
I am facing this. I am facing it. I am facing this.
Well, I don't think you are. We need some justice here.
No, you need. That is what you want. That is what you need. That is your way. That is not my way. That is what you need.
Martha, if you had done it my way, you'd be holding your baby in your arms right now.
In Pieces of a Woman volgen we een koppel, gespeeld door Vanessa Kirby. Die kunnen we kennen uit nou, onder meer The Crown. Daarin speelde zij Princess Margaret. In het eerste seizoen was dat echt een goede actrice. En Shia LaBeouf.
Die we kunnen kennen van Transformers.
Ja, zeker. En zij is zwanger. In het eerste half uur zit een scène, een onderbroken take, waarin zij thuis bevalt. En ja, spoiler alert. Ja, iedereen heeft het hier over. Het is ook het begin van de film. Dat loopt niet goed af. Eigenlijk gaat de rest van de film over het verwerken van dit trauma en wat deze gebeurtenis, die gruwelijke gebeurtenis, doet met een relatie. En dan zitten er nog heel veel zijwegen in. We ontmoeten onder meer de familie van Vanessa Kirby met een moeder die absoluut, absoluut geen liefhebber is van haar echtgenoot en hem eigenlijk het liefst zelf zou willen wegkopen. Nou, dit is een film die om twee redenen momenteel veel besproken is. Die scène waar ik het net over had, die hakte er bij mij heel stevig in. En een geweldige acteerprestatie van Vanessa Kirby. Het zou mij niet verbazen als zij daar een Oscar-nominatie aan overhoudt strakjes. Is de film meer, John, dan die ene scène en die geweldige acteerprestatie?
Nou, sowieso dus anderhalf uur meer dan die uur lange one-taker is het. Ja, nee, de rest van de film is ook zeker de moeite. Even vermelden, hij is van regisseur Cornel Mundruczó, een Hongaarse regisseur. Ja, hij maakte eerder White God en Jupiter's Moon. Het zijn van die arthouse titels, het is er nog niet van gekomen, maar misschien eens een keer aanzetten.
Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat je goed kan merken dat het het is echt een arthouse film. Dit is geen makkelijke, hapslikke weg.
Nee,
drama.
Het is sowieso geen makkelijke film. Ja, ik kan het dus niet vergelijken met eerdere materiaal, eerdere films van hem. Nou, ik heb er wel eens van vernomen, dat zijn ook geen makkelijk hapklare brokken. En daaraan merk je dus wel dat deze regisseur komt duidelijk uit wat meer de filmhuis scene.
Juist.
En dat zie je dus deels ook terug. Het script is dan geschreven door Kata Weber, wat de vrouw is van die Cornel. En dit is grotendeels autobiografisch. En
oh, dat wist ik niet eens.
Ja, dat merk je ook wel. Of ik voel het ook wel in de film. Dat het voelt vrij persoonlijk aan. En dan, ja, dat 1 op de 10 vrouwen is het geloof ik gemiddeld te maken krijgen met een miskraam of een doodgeboren kind. Ja, het zijn van die statistieken die nou, volgens mij dacht ik wel algemeen bekend waren. Maar het is en blijft toch een beetje een taboe onderwerp. Of vooral een pijnlijk onderwerp. En dat is denk ik ook deels de reden dat we niet zo heel vaak films over dit onderwerp zien. Ja, ik weet niet in hoeverre dat taboe dan meespeelt. Ik denk dat het gewoon een lastig onderwerp ook is om te tackelen. Want dat dit een traumatische en pijnlijke ervaring is voor, nou ja, zowel dus Vanessa Kirby, Martha heet ze, en dan haar partner, Shia LaBeouf, is Sean. En ja, de klap die ze krijgen en vooral hoe hiermee om te gaan. En wat ik vooral interessant vond aan het verloop van deze film, of laat ik zeggen, het verloop van de plot, is hoe iedereen hier anders mee omgaat. En dan vooral vaak zelfs bijna het soort van onbegrip van anderen of van haar familie naar die Martha toe. Of dat ze bijna het op haar willen projecteren van, ja, jij moet je zo voelen en jij moet je nu zo gedragen. En de schuld moet je bij iemand anders neerleggen. Terwijl zij zeker met een trauma rondloopt en daarmee stoeit. Maar dat zij wat makkelijker, althans daar lijkt het op, haar leven weer weet op te pakken, of het helingsproces, ja, of anders doormaakt. En daar zit hele fascinerende psychologische thematiek in de film. Of het er helemaal lekker uitkomt, dat
Nou, weet je wat het is? Het lijkt wel alsof de regisseur dacht, ik ben toch een beetje bang dat ik te arthouserig te werk ga. Dus het is ook voor Netflix en een Amerikaans publiek gaat hier naar kijken. Dus ik moet wat concessies doen. En dat levert een onevenwichtig plotje op af en toe, met de focus die ook wordt verlegd naar haar echtgenoot, die er uiteraard een affaire op nahoudt.
En uiteraard weer teruggrijpt naar de drank.
Ja, de plot mist een beetje de ballen om die rauwheid te behouden. Zonder te spoileren, zij ziet op een gegeven moment een soort van het licht ineens tijdens een rechtszaak en bij het zien van een foto. Dat gaat me allemaal te makkelijk. En
om nog wat te zwijgen van het eindshot.
Ja, het slotakkoord voelde echt extreem vals aan. Ja. Ik werd er even helemaal uitgehaald. Dat vond ik echt jammer. Want er zit een geweldige, ja, geweldig, het klinkt alsof ik er helemaal opgewonden van word, maar er zit een mislukte seksscène in. De seks mislukt, zo moet ik het zeggen. Die vergeet je niet snel. Dat ongemak tref je weinig in, nou, mainstream films, zal ik maar zeggen. Dat vond ik heel. En er zit een familiebijeenkomst in. Het ongemak druipt er ook vanaf. Dat vond ik ook een hele interessante scène met een geweldige bijrol voor Ellen Burstyn, die we misschien kennen uit Requiem for a Dream.
Ja, die speelt dan haar moeder. Moest ik wel, nou, niet dat ik me er de hele film aan zat te storen, maar ze is toch simpelweg gewoon te oud om haar, ze zou haar oma moeten spelen.
Ja, maar dat kan toch? De mensen kunnen toch op een latere leeftijd een kind krijgen?
Okay.
Ja,
oké.
Ja, hallo.
Maar goed, het leeftijdsverschil is enorm.
Het leeftijdsverschil. Maar weet je wie ik ook heel erg goed vond? Maar die zal geen Oscar-nominatie krijgen, want hij is een van de meest gehate figuren, geloof ik, in filmland. Dat is die Shia LaBeouf. Wat is die goed?
Ja, maar daar valt inderdaad een hele hoop aan op te merken. Maar aan ze acteerwerk heeft het eigenlijk nooit gelegen. Want acteren kan die wel.
Zeker.
En de rest van de cast is ook absoluut de moeite waard. Maar ja, dat je na dat eerste half uur, die bevalling, die one-taker, dan krijg je dus de nasleep, wat een aantal maanden dan duurt. Ja, je krijgt wat momenten. En daarin wordt wel duidelijk genoeg hoe men ermee omgaat. En dat zie je wel voldoende ook terug in het spel van de acteurs en het gedrag en in de details. Maar het wordt gecombineerd met soms wat te voor de hand liggende symboliek.
Oh, met die appels.
Die appels en die brug die dan constant in aanbouw is. Die appels met die pitjes een nieuw leven creëren. Het is gewoon een goed gemaakte film met fantastisch acteerwerk. Oscar-nominaties, prima. Maar nou, in mijn geval, maar dat is ook gewoon heel persoonlijk, ja, het kwam dan niet zo bij mij binnen als die volgens mij bij heel veel mensen wel doet. Maar ja, ik heb geen kinderen en geen kinderwens. Dus dan Dan nog zag ik wel in van ja, dit is heel pijnlijk en dit is ook zeker geen makkelijk proces om door te gaan. Dat brengt de film wel over. Dit is geen makkelijke film over een heel pijnlijk onderwerp.
Zeker. Het is ook niet bepaald een datefilm. Gegarandeerd gesprekken met je partner na afloop van hoe het niet moet. Zullen wij doorgaan naar iets veel luchtigers? Of althans luchtig, het is maar hoe je het bekijkt eigenlijk, hè? Death to 2020.
Now, of course, all this division all this intractable conflict was tearing humankind asunder at the worst possible time. Because, of course, at the very moment that we were preoccupied with fighting each other, the coronavirus was steadily bearing down upon us. Now, those who've closely studied the history books, such as myself, knew that this was strongly reminiscent of the time the White Walkers led their army of the dead towards the warring factions of Westeros.
So you mean like in Game of Thrones?
No, I am discussing history.
I'm pretty sure that was Game of Thrones.
Well, I'm pretty sure that I am a historian here.
John, hoe gaan we dit kort samenvatten? Waar gaat deze film eigenlijk over?
Ja, het gaat over... vorig jaar, 2020. Ja, Death to 2020. Ja, waarom het zo heet. Dat, maar het is een...
Nou ja, dood aan het vorig jaar. Dat verschrikkelijke rampenjaar. Ja, dood eraan. Ja, okay. Dat scheelt er toch wel vanaf.
Ja, Britse productie. Dat merk je soms wel. En ja, satire. Ja, en nu al kunnen lachen om vorig jaar. Kan dat nog niet? Of dat verschilt denk ik heel erg per persoon. Of nou, in dit geval... vond ik het dan vaak gewoon niet grappig of niet scherp genoeg. Zeker niet als satire.
Nee, maar je gaat iets te kort door de bocht. We moeten uitleggen wat deze film wil. Het is een opgezet als een documentaire, maar dan in scène gezet. Waarin Samuel L. Jackson, wat speelt hij eigenlijk?
Een journalist.
Hij speelt een journalist. Hij doet net alsof hij een journalist is en commentaar geeft op 2020. Hugh Grant speelt een of andere professor die ook commentaar geeft. De grappigste vond ik Lisa Kudrow, bekend van Friends, die speelt een woordvoerster van het Witte Huis.
Ja, een soort Kellyanne Conway.
Juist, ja. En op die manier wordt commentaar gegeven op dat vreselijke jaar. En ik denk dat wij tot dezelfde conclusie gaan komen. Ik hoorde, nou, mijn vriendin moest er heel erg om lachen. En ik was er inderdaad nog niet klaar voor. Ik weet niet of het nou te maken had met dat dit niet helemaal mijn humor is, maar ik vond hem zo zwartgallig en cynisch. De humor komt voort uit cynisme. En daar was ik gewoon niet voor in de stemming. Na zo'n kutjaar. Laat ik het gewoon maar even zo zeggen.
Ja, dat deels. Maar in mijn
en de humor vond ik ook op die manier wat te makkelijk.
Ja, echt. Dat had ik vooral. Zo van, ja, het zijn op een paar aardige vondsten na. Maar
er zijn een paar aardige grappen in.
De voor de hand liggende grappen die je kan maken over rampjaar 2020. En ook qua karakters, want nou, het is dus een combinatie van archiefmateriaal van vorig jaar, de grootste, meest vreselijke gebeurtenissen, en dan de fictieve personages naast Hugh Grant, die dan dus zo'n historicus, dat vond ik op zich wel grappig dat hij dan Game of Thrones of Star Wars aanhaalde alsof het echt gebeurd was. Maar zo'n QAnon Karen figuur, als men weet wat ik bedoel. En een social media mogul. En die heet dan Bark Multiverse. En zo'n YouTube-blogger. En nou, allemaal van dat soort. Of de doorsnee.
Ja, die vond ik het leuk. Ja, de doorsnee Britse vrouw. Ja. Die er echt geen zak meer van snapt.
Ja, en dan nog een psycholoog en een wetenschapper. En nou ja, oké. Okay. Maar eigenlijk het overgrote deel van de grappen die gemaakt worden, had ik enerzijds het gevoel bij, dit is gemaakt door lui die vooral denken dat ze leuk zijn, of het moet maar net anderzijds jouw soort humor zijn.
Maar dit cynisme echt is meestal, en dat is volgens mij, John, ook jouw soort humor.
Ja, ja.
Waarom kwam het dan niet binnen? Is het dan inderdaad te makkelijk?
Te veel inkoppertjes.
Ja, gewoon, het zijn te veel. Zo van, ja, ja,
oh, Biden, wel. Ja, want die is heel oud. Die heeft de Amerikaanse burgeroorlog nog meegemaakt. En Trump is gek en dit en dat. Echt eigenlijk gewoon precies de grappen die je verwacht. Of die ik zelf ook zo bij wijze van in een uurtje tijd wel zou even kunnen bedenken. Op een paar aardige vondsten na. Maar gewoon totaal niet verrassend. En dan gecombineerd met, ja, je wordt constant herinnerd aan, oh ja, shit, vorig jaar.
Ja, dit concept vond ik best aardig gevonden. Het is volgens mij van de makers van Black Mirror. Dat vond ik toch wel weer geinig om te lezen. Maar ja, als je het doet met het jaar 2021, en ik vrees dat, nou ja, misschien is het een beter jaar. Maar goed, hè? We begonnen lekker met die Capitol-bestorming. Je zou het nog een keer kunnen doen, maar dan verwacht ik ook meer slimheid, meer geraffineerde humor, zoiets.
Oh, schiet me opeens een fantastische combinatie te binnen. Dit gedaan door Armando Iannucci. De man achter bijvoorbeeld In the Loop, The Thick of It, Death to Stalin. Dan had je een klein meesterwerkje kunnen hebben.
Ja, satire schud je niet zomaar uit je mouw. Dat is ook een kunstvorm.
Zo door. We doen nog een top 5 acteerprestaties in een biopic. En Nico is er met Cinema, Cinemonkey. Even ter overbrugging een muzikale snipper van toch wel echt een prachtige score van Pieces of a Woman van componist Howard Shore.
De bioscopen blijven nog wel even dicht. Dus zijn we weer aangewezen op video on demand. Mocht je nou denken, ja, ik heb dat Netflix wel een beetje uitgespeeld. Er is meer. Luister maar naar onze Nico van den Berg. Dit is Cinema Cinemonkey.
The monkey's the eye in the sky. He sees everything.
Daar gaan we weer. Opnieuw 3 weken lockdown erbij. En dat betekent voor de filmliefhebber dus weer 3 weken meer op die inmiddels behoorlijk doorgezakte bank. Voor de tv of met de laptop of tablet op schoot. Voor de zoveelste keer het Netflix logo met bijbehorend muziekje voorbij zien komen. Opnieuw eindeloos scrollen langs alle inmiddels bekende titels. Behalve die van je watchlist, want die is inmiddels al helemaal leeggekeken. En natuurlijk, in Movie Insiders krijg je de komende weken genoeg nieuwe films of klassiekers voor je kiezen die je op Netflix kunt zien. Maar het streaminglandschap is ook in Nederland de laatste jaren geëxplodeerd. Daarom in deze Cinema Cinemonkey een duik in het VOD-landschap, ofwel Video On Demand, ofwel streaming. En ik weet zeker dat je van een flink aantal nog niet eerder hebt gehoord. Allereerst moeten we het hebben over het verschil tussen de all-you-can-eat abonnementen en de pay-per-view modellen. Die eerste, een limited variant, voor een vast bedrag per maand onbeperkt grasduinen in het hele aanbod, is in Nederland altijd al erg populair geweest. Kijk bijvoorbeeld ook naar de populariteit van de Pathé Unlimited Pas of van de Cineville Pas. We houden in Nederland van een vast bedrag, in dit geval 2 tientjes, onbeperkt naar de bioscoop gaan, zonder restricties. Een snelle blik naar het buitenland waar dit nauwelijks voorkomt laat al zien hoe uniek dit is. Het verklaart dat platforms als Netflix en Disney Plus in Nederland vanaf het begin al een enorme groei hebben doorgemaakt. Zeker omdat we hier een ongelooflijk goede digitale infrastructuur hebben. Je merkt het pas als je met je smartphone in het buitenland een haperige internetverbinding hebt of video's alleen maar ziet bufferen. We staan er niet bij stil, maar de hoeveelheid data die probleemloos op je tv of Apple TV binnenkomt om een 4K ultrafilm met HDR en Dolby Atmos te laten zien, was een paar jaar geleden nog onvoorstelbaar. En in veel landen is het dat nog steeds. Niet voor niets is Netflix vooral een bedrijf waar het om de techniek gaat, met goede content als vlaggenschip op de digitale superhighway. Als het over streaming gaat, denkt dus iedereen hier aan deze onbeperkte abonnementen met grote jongens als Netflix, Amazon Prime, Disney+, Videoland en Apple TV+. Al ken ik niemand die voor die laatste dienst echt betaalt. Apple geeft dit vooral gratis weg aan iedereen die een nieuwe iPhone of iPad koopt. Naast het enorme aanbod op deze streaminggiganten heb je ook een aantal kleinere spelers die voor een vast bedrag per maand een zorgvuldig uitgezocht klein aanbod aanbieden die elke maand weer wordt vernieuwd. Met een moeilijk woord, gecureerd. Voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld Mubi met een prachtig aanbod aan wereldcinema. Of Cinemember, het platform van de Nederlandse filmdistributeur Septemberfilm, bekend van onder andere De Beentjes van Sint Hildegard, met vooral toegankelijke arthouse films. Het eveneens Nederlandse Cinetree heeft dan weer een hybride model. Een deel hoort bij je abonnement, een deel kun je per film huren. Ook filmfestivals zijn in het gat gesprongen van video on demand. Zowel het documentaire filmfestival ITVA als het Rotterdamse IFFR hebben een eigen streamingkanaal. De documentaire tak op streaming is trouwens alleen al een hele kolom waard. Zelfs in het kleine Nederland is het online aanbod hierin overweldigend. Waar alle focus de laatste jaren vooral geweest is op de onbeperkt kijkabonnementen, voorspel ik dat de komende jaren juist het betalen per film flink gaat toenemen. Eigenlijk logisch als je erover nadenkt. Tel al je losse abonnementen maar bij elkaar op en je komt elke maand toch op een flink bedrag uit. Niet voor niets investeren kanalen als Disney Plus en Videoland zoveel in eigen nieuwe content. Je wil voorkomen dat mensen die berekening per maand zelf gaan maken en er wat diensten uitgooien. Nee, de groei zit in de pay-per-view variant. De bekendste in Nederland is Pathé Thuis. Een dienst die trouwens niets met Pathé zelf te maken heeft. Het bedrijf staat er helemaal los van. De marketing doen ze goed, maar verder valt er veel op aan te merken. Om te beginnen zijn al hun films alleen in HD te zien. Dat was een paar jaar geleden nog prima, maar nu kun je er echt niet meer mee aankomen. Nu steeds meer mensen, zeker in deze coronatijd, een 4K-tv in huis hebben staan of hangen. Dan heeft een relatief onbekende dienst als Rakuten TV het veel beter begrepen. Ze zitten overal op smart TV's en laten de nieuwste films in 4K loerscherp zien. Dat geldt trouwens ook voor films in de Google Play Store, in Apple's iTunes of in de Microsoft Store. Zichtbaar zijn op elk platform en in elk smart apparaat, daar gaat het in deze tijd om. Tot slot nog twee bijzondere Nederlandse initiatieven. Allereerst Pikkel, een pay-per-view kanaal waar je films kunt zien die nu in de filmtheaters draaien. Even los van corona nu uiteraard. Een deel van de opbrengst gaat ook naar de filmtheaters zelf. Geen 4K of Dolby Atmos hier, maar juist kleinere arthouse films en documentaires. En Pikkel heeft het aantal views het afgelopen jaar maar liefst zien vervijfvoudigen. Dus een mooi bereik. Als tweede wil ik de nieuwe player van AI noemen. Hij is nu nog maar net klein gestart, maar straks moeten hier hopelijk honderden klassiekers te zien zijn. Deels gratis en deels betaald. En fingers crossed dat daar ook heel veel Nederlandse klassiekers op komen te staan. Want op dit moment kun je die namelijk nauwelijks online vinden. Kortom, het aanbod van streamingaanbieders, zelfs in land als Nederland, is overweldigend. En dan heb ik veel niche-kanalen nog niet eens genoemd. Laat me dan eindigen met een website om je zoektocht wat makkelijker te maken. Justwatch.com. Daar kun je per land, dus ook voor Nederland, precies zien waar je welke film kunt zien en tegen welke kosten. Handig als Guido en John weer eens een klassieker behandelen. Volg me op Twitter, @cinemonkey. Abonneer je op mijn wekelijkse filmnieuwsbrief op filmnieuwsbrief.nl. Ik zou zeggen, terug naar Guido en John voor de rest van de Movie Insiders podcast.
It's too short. We need more monkeys.
There aren't any more. That's the whole barrel.
Dankjewel, Nico. Ja, ik grapte in de vorige aflevering, gaan die bioscopen ooit nog wel open? Hoe dan ook, je moet moedig vooruit blijven kijken. Ik ga binnenkort voor ad.nl en ook in de papieren krant, want die bestaat nog steeds, lieve mensen, een beetje voortborduren op wat Nico net zei. Ik ga een mooi overzicht maken van al die streamingdiensten. Hoe goed ze zijn, hoe duur ze zijn, of het aanbod een beetje fatsoenlijk is en misschien één of twee kijktips. En dan ga ik ook wat andere streamingdiensten zoals Horrify. Dat is een horror VOD-platform van Jan Doensen. Daar staat ook wel leuk spul
cool,
op. Ja, bijvoorbeeld. Dus
Ja. Nou, volgens mij hebben we hier in Nederland nog lang niet zoveel streamingdiensten als bijvoorbeeld in Amerika. Waar, nou ja, het bekendste voorbeeld is daar nu natuurlijk HBO Max. Waar dan een Wonder Woman 1984 te zien is. En wij kunnen die hier nog niet zien. Wachten tot de bios weer open gaat. Of nou, dat soort. Of ja. Hulu. En nou, noem ze maar.
Nou, je hoorde net Nico zeggen, er is echt veel. Je kan echt een heel eind komen. Al moet je af en toe, hoeveel ben je bereid te betalen boven je Netflix en Disney Plus account? Dat is een beetje de vraag.
En dan
natuurlijk.
Het aanbod of het totale aanbod. Nou ja, we hebben er al vaker discussies over gevoerd. Misschien staan we daar in de toekomst nog wel een keer bij stil. Maar ik neem even een Netflix als voorbeeld. Ik blijf van mening dat als mensen een Netflix abonnement hebben, kunnen ze in de veronderstelling zijn dat er wel eens een film gemaakt is voor 1980 en wel eens een film buiten Amerika. Ik overdrijf een beetje, sorry.
Nee, helder statement. Hou ik van. Ik zei net moedig voorwaarts. Zullen we daar even op cheersen, zo langs het coronawandje?
Cheers.
Tijd voor de top 5, John.
Top 5. Acteerprestaties in een biopic. En die heette in het verleden een top 5 biografische vertolkingen. Dit hebben wij wel een keer eerder recent gedaan. Dat we een oude top 5 van ons revisiten. We gaan nogmaals bekijken wat hadden wij daarin staan. Wat zouden we daar nu aan aanpassen? En dat is wel interessant om te vermelden. Bij die top 5 was het zo dat dus top 5 biografische vertolkingen en dan alleen vertolkingen die een Oscar wonnen of ervoor genomineerd waren.
Nou, dat is in dit geval in mijn nieuwe top 5 ook het geval.
Ah, nee, ik heb wel iets nu ook wat. Ik kon er vanaf werken, dus.
En de aanleiding is natuurlijk One Night in Miami, waarin acteurs zich vastbijten in real-life characters als Malcolm X en Muhammad Ali.
Ja, een vorige podcast, Ma Rainey, is ook een biografische vertolking.
Zeker, zeker. En overigens, over Muhammad Ali gesproken, ik neem aan dat hij niet in jouw top 5 staat, ook niet in die van mij. Dat is dat Will Smith een keer, dat vond ik weer een minder goed voorbeeld, dat heb je wel eens in biopics, oftewel films die gaan over mensen die echt hebben bestaan of nog steeds leven. Dat ze echt gaan voor de imitatie en dat je een beetje een tv-kantine idee erbij krijgt. En dat had ik bij Will Smith. Je ziet hem te veel zijn best doen om die stem van Muhammad Ali, die karakteristieke stem, na te bootsen.
En je ziet iets te veel Will Smith toch nog steeds. Ja, dat heb je soms ook wel eens. Dat is zo'n bekende acteur, zo'n bekende kop. En dan wil je maar niet accepteren dat je Muhammad Ali ziet. Nee, dat is Will Smith die Muhammad Ali doet.
Exact. Ja. Dus dat is. Nou ja, goed, laten we gewoon beginnen. Ik begin mijn nummer 5. Ik ga steeds zeggen wat ik de vorige keer dat nummertje had staan en wat ik er eventueel voor in de plaats doe. Ik heb gehad op nummer 5, toen we deze top 5 dus eerder deden, deze podcast doen we langer mensen, Susan Sarandon in Dead Man Walking als die non die ter dood veroordeelde bij staat. En in Dead Man Walking wordt de ter dood veroordeelde gespeeld door Sean Penn. Dat is een mooie film. Maar die heb ik eruit geflikkerd voor iemand die ik toen waarschijnlijk over het hoofd heb gezien. En die verdient altijd een pluim, want wat een geweldige acteur. We kennen hem allemaal, vooral denk ik als Gandalf. Het is Ian McKellen in de film Gods and Monsters. En in Gods and Monsters speelt hij de filmregisseur die ooit Frankenstein maakte, namelijk James Whale. Hij deed meer. Hij deed ook die Invisible Man, geloof ik.
Bride of Frankenstein.
Misschien wel betere. Het is een geweldig vervolg op de oorspronkelijke, het originele Frankenstein. En dit gaat dus over James Whale, de regisseur, die een goede band relatie ontwikkelt met zijn tuinman. Gespeeld door Brendan Fraser, whatever the fuck happened to him.
Kennen we die nog?
Ja, die
van
zat
de mummy was
de mummy,
George
inderdaad.
In the Jungle.
Blast from the Past.
Oh ja.
Ken je die nog? Ja.
Ken je die nog? Blast from the Past.
Dat is wel een leuke top 5 voor later. Ja. De top 5, ken je die nog? Wat is er? Whatever the fuck happened to? Puntje. Anyway, Ian McKellen, een geweldige Britse acteur, die speelt James Will, die homoseksueel was en daardoor ook wel een beetje werd verguisd in Hollywood. En het gaat vooral daarover. En zijn schaamte en zijn vurige wens om gewoon dat van de daken te willen schreeuwen. Prachtige film. Ik ga het er toch nog even bij zeggen. Want
nee, zeg het maar niet.
Ja, ik ga het doen. Hij was genomineerd voor een Oscar, maar Die Oscar werd weggekaapt door Roberto Benigni in La Vita e Bella. En even voor mensen die nieuw zijn bij onze podcast, welkom allereerst. Ten tweede, we zijn allebei geen fan van La Vita e Bella. Ik werd toen boos, ook die nacht. Wij kijken al jaren met z'n tweeën live de Oscars, blijven een hele nacht voor op. Dat was echt schreeuwen naar het beeldscherm.
Nee!
What the fuck? Die had echt naar Ian McKellen moeten gaan. Nogmaals, de film heet Gods and Monsters. Schitterende film.
You might not think it to look at me now, but there was a time when I was at the very pinnacle of my profession. The horror movies were behind me. I'd made Showboat. Major success. Big box office. So now I was to do something important. The picture was called The Road Back. It was an indictment of the Great War and what it did to Germany. It was going to be my masterpiece.
What happened?
The fucking studio butchered it. They took the guts out of my picture. They brought in another director to add some slapstick. And the movie laid an egg. A great expensive bomb for which I was blamed. And after that, I was out of fashion. I could no longer command the best project. So I walked away. Why should I spend my time working in this dreadful business?
Mijn nummer 5 was My Left Foot. En ja, nee, ik blijf sowieso. Daniel Day-Lewis moet gewoon in deze top 5. Op zijn minst. Hij speelt dan in My Left Foot Christy Brown. Die een hersenverlamming had. En dan met zijn voeten ging schilderen. Ja, ja, daar won hij zijn eerste Oscar voor. En dan weet ik even niet meer exact van wanneer die top 5, wanneer we hem voor het eerst deden. Maar het zou heel goed kunnen dat daarna pas Lincoln uitkwam van Steven Spielberg. Waarin, ja, Daniel Day-Lewis is gewoon Abraham Lincoln. Dus daar zou ik nu ook voor kunnen... geen idee. Ik ga gewoon van Daniel Day-Lewis. In The Name of the Father zou ook nog een optie zijn. Daarin speelt hij Gary Conlon. Hij wordt aangezien voor een IRA-terrorist. Maar is het niet en belandt onschuldig zoveel jaren in de bak. Maar ja, de method actor Daniel Day-Lewis en de toewijding van deze acteur die daar ook nog wel geregeld een beetje in doorsloeg. Heel interessant om trivia daarover te lezen op, ik roep bijvoorbeeld even een IMDb, maar dat dit...
Iemand die dus de hele shoot lang in character blijft.
Ja, dat je hem ook echt gewoon constant moet aanspreken als meneer Lincoln, wilt u koffie? Dat lijkt me zo raar gewaarwording.
De tosti is klaar, ja. Meneer Lincoln.
Zoiets. Maar ja, een van de meest briljante acteurs aller tijden. Inmiddels heeft hij dus 3 Oscars, maar die tweede voor There Will Be Blood, nou, dat was dan niet in een biopic, maar My Left Foot of Lincoln. Daniel Day-Lewis.
Ik had op nummer 4 staan Robert De Niro in Raging Bull. Dat is echt een klassieke acteerprestatie. Daarin kwam hij ook 100 kilo aan voor die rol. Geloof ik, dat is wel heel veel. Als Jake LaMotta, een boksheld van de tijden van weleer. Ik ga hem vervangen omdat ik ook wat andere namen wil laten horen. En dit is er ook één voor de boekjes. Ik ga voor Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg in The Social Network. En ik heb het eerder geroepen in de podcast. The Social Network. Het is altijd zo mooi. We zijn nu wat ouder. En dan kun je terugblikken op films die je inmiddels moderne klassiekers mag noemen. En The Social Network is toch wel een van de films van onze generatie. Onze tijd. Omdat het natuurlijk... Het vangt ook een generatie. De Facebook generatie. En Jesse Eisenberg is zo ontzettend goed in The Social Network. Bijna een Shakespeareaanse figuur. Mark Zuckerberg was volgens mij zelf niet zo blij met deze rol. Hij wordt ook wel een beetje neergezet als een droeftoeter. Een intelligente droeftoeter.
Is het ook.
Ja, en dat is het misschien ook wel. En het enige nadeel is dat Jesse Eisenberg... Ik zie altijd zijn Mark Zuckerberg in The Social Network. In welke rol hij daarna ook speelde.
Zelfs als Lex Luthor.
Als Lex Luthor in de Superman film. Ja, klopt ja.
En zo van, hé, wat doet Mark Zuckerberg daar... Bij Superman.
Ja, het is een beetje het zwiepertje effect. Ik weet niet of ze daar in Amerika ook een term voor hebben. Dus mijn nummer 4 is Jesse Eisenberg in The Social Network.
Mijn nummer 4. Sowieso was het wel grappig om ook die oude top 5 even terug te luisteren. En dan hoor je dat het toch andere tijden waren. Want bij die nummer 5 keuze, of ik noemde nog wat andere opties. Ik geloof Jeffrey Rush in Shine en toen... zijn van die dingen, dat zou je nu niet meer zeggen. Van ja, ik weet niet wat voor ziekte die heeft. Of, mijn nummer 4 betrof dan Charlize Theron in Monster. En daar zei ik over van ja, het is gewoon een lekker wijf. Dat durf ik nog steeds nu ook wel te zeggen. Het is en blijft gewoon een lekker wijf.
Dat mag je niet meer zeggen in 2021.
Ja, het leuke zou zijn, als zij naar deze podcast luistert, is dat ze dat misschien ook nog wel verstaat. Ze is een Zuid-Afrikaanse die klopt. Afrikaans spreekt. En ik weet, nou, misschien dat je het op zijn Afrikaans dan niet zo uitspreekt.
Lekker wife.
Ja, lekker wife. Nou, dat was mijn nummer 4 dus. Zij speelde seriemoordenares Eileen Wuornos. En ja, hij heeft ze voor die rol speciaal heel lelijk laten maken. En echt zo'n larger-than-life figuur was dat. En nou, aangezien er dus nu geen restrictie meer aan deze top 5 vastzit en ik ook voor niet Oscar genomineerde of winnende rollen kan gaan, ga ik even voor het compleet tegenovergestelde. En ook zo van, ja, dan kan je ook een keer een niet-Engelstalige rol erin gooien. Ga ik voor de prachtige, gracieuze Maggie Cheung in Center Stage, een film uit 1991, waarin zij Ruan Lingyu speelt. Dat is ja, misschien de bekendste Chinese actrice uit de jaren 30 is dat. De tijden dat er nog stomme films werden gemaakt. Een actrice die op 24-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. En ja, sowieso Maggie Cheung is een prachtige en ingetogen rol is dit. En dat die Ruan Lingyu, dat ja, die ongelukkig is en de innerlijke pijn, dat krijgt zo'n Maggie Cheung wel echt fantastisch voor elkaar. Het is zo jammer dat zij, ja, ze is, wat was ze? Nou, ik geloof begin 40 of mid 40. Ze is gewoon met pensioen gegaan. Ik weet niet of ze er geen zin meer in had. Of ze iets had van, ik ga lekker voor ja, gezin zorgen of zoiets. Maar een van de fijnste actrices, Maggie Cheung.
Sorry dat ik moet lachen. Maar ik weet niet wat ik nou erger vind. Dat je lekker wijf zegt. Of dat je er gewoon maar van uitgaat dat die zijn moeder. Dus die zal wel voor de gezin willen zorgen nu.
Dat weet ik niet.
Dat is ook niet helemaal 2021 nee. Meer. Hè?
Ik ben ook niet van deze tijd.
Oké, mijn nummer 3 is nog steeds Martin Landau in Ed Wood. En dat behoeft misschien enige uitleg. Ed Wood staat bekend als de slechtste regisseur die ooit geleefd heeft. En die wordt in die film gespeeld door Johnny Depp.
Beste rol van Johnny Depp?
Ja, ik denk van wel.
Ja, ik denk het ook wel. Je was gewoon gemaakt voor die rol.
Ja, en die maakte dus horrorfilms met UFO's aan touwtjes en een rubberen
Nine from Outer Space.
Rubberen octopus. En die werkte dan niet dat mechanisme wat erin gebouwd was. Dus dan vroeg hij zijn acteur, ja, sla die armen, rubberen armen maar een beetje om je heen en begin maar gewoon te schreeuwen. Als je echt een keer hard wil lachen, volgens mij staan ze ook op YouTube. Die films van Ed Wood, dat is pulp. Nou ja, het is bijna kunst gewoon. Maar ik ga dus voor Martin Landau. En Martin Landau speelt in deze film Bela Lugosi. En dat was een klassieke Dracula-vertolker. En geschifte figuur ook in het echt. Een verongelijkte man, een zuurpruim, die zijn rol als Dracula veel en veel te serieus nam.
En er nooit meer vanaf was gekomen.
Hij wilde zelfs toen hij stierf, wilde hij begraven worden in zijn Dracula-kostuum. Dat is echt waar. En die wordt schitterend gespeeld in een Oscar-winnende rol van Martin Landau. Ja, luister maar even naar een clipje. Geweldig is die.
Karloff. Sidekick. Fuck you! Karloff does not deserve to smell my shit. That limey cocksucker can rot in hell for all I care.
What happened?
How dare that asshole bring up Karloff? You think it takes talent to play Frankenstein? It's all makeup and grunting.
Bella, I agree 100%. Now, Dracula, that's a role that requires talent.
Of course. Dracula requires presence. It's all in the eyes and the voice and the hand.
That's right. That's right. You seem a little agitated. You want to go outside and get some air?
Bullshit! I'm ready now. Roll the camera.
Oké, nou ga ik een beetje schuiven. Nou, deze gaat dan Woody Harrelson gaat weg. Dat was mijn nummer 3. Als Larry Flint, de oprichter van porno magazine Hustler in The People versus Larry Flint. En dan zou mijn nummer 1 van de top 5 zoals die was, wordt nu dan mijn nummer 3, George C. Scott als generaal George S. Patton, de grote tankcommandant van de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Patton, die film uit 1970, die ook een hele handvol Oscars won, waaronder zeer terecht voor George C. Scott. En ik weet niet of hij de eerste was, maar hij weigerde de Oscar. Hij wou er gewoon niks mee te maken hebben.
Ja.
En daarna deed Marlon Brando, dat is een bekender verhaal, die hem weigerde voor The Godfather. Van, maar zo origineel was dat niet, want George C. Scott deed het 2 jaar daarvoor al. En dit is echt duidelijk een geval van een film die ik weer eens aan moet zetten. Maar wat me er altijd van bij is gebleven, is die geweldige George C. Scott als Patton.
Mijn nummer 2 is de meest originele vertolking van een persoon die echt bestaat. En dat is Bob Dylan. En die wordt in I'm Not There gespeeld door een vrouw.
Onder meer.
Nou, ik moet even uitleggen. I'm Not There is een beetje een kunstzinnige film over Bob Dylan. En de grap van de film is dat hij door verschillende acteurs wordt vertolkt. En dus het zijn verschillende interpretaties van het mysterie Bob Dylan. Zo zou je het kunnen zien. Heath Ledger onder meer zit er ook in. Maar ik ga voor Cate Blanchett, de geweldige tweevoudig Oscar-winnares, die echt een spot-on imitatie geeft van Bob Dylan. Zij is zo geloofwaardig. Zij is eigenlijk meer Bob Dylan-esk dan Bob Dylan zelf. Het is een bijrol, maar ik moest hiervoor gaan, ook omdat het zo origineel is. Maar zij is echt fantastisch. Zij gaat echt helemaal op in de figuur Bob Dylan. Die stem, haar houding. Dat moet je echt zien om het te geloven. Ook een gave film. Je moet wel een beetje voor openstaan. Het is niet een mainstream film.
Ja, er wordt dan ook, Bob Dylan ook interpretaties door Richard Gere en Heath Ledger.
Ja, dat zei ik net. Heath Ledger, maar ook
Christian
Richard Gere.
Bale,
ja.
Nog een, echt, ik geloof een stuk of 7 of 8.
Ja, maar zo kun je dat dus ook doen. Een biopic over het leven van een echt bestaand persoon. Op die manier invullen. Door verschillende acteurs laten spelen, zodat je Na het einde van de film gezien te hebben, heb je toch een soort van compleet plaatje van wie de figuur in een abstracte zin een beetje was. En dan ga je niet voor de feiten of de keiharde werkelijkheid, maar om het gevoel of de kunst dat die iemand opriep tijdens zijn leven. In dit geval dus Bob Dylan. De film heet I'm Not There.
Mijn nummer 2, zoals ik riep al in die eerdere top 5. Ja, deze top 5 kan je ook makkelijk vullen met monarchen. Vooral Britse monarchen. Ik roep gewoon alleen even Helen Mirren als Queen Elizabeth in The Queen. Of Judi Dench of Cate Blanchett als, wat was ook, een Elizabeth de Eerste.
De Eerste was dat.
Ik blijf gewoon bij mijn oorspronkelijke nummer 2. Catherine Hepburn in The Lion in Winter. Een film uit 1968 waarin zij Eleanor of Aquitaine speelt. Het speelt in 1183, 12e eeuw dus. En zij is dan de vrouw van Henry de Tweede, gespeeld door Peter O'Toole. Ik heb hem nog eens aangezet, deze film. Het is lastig kiezen. Ik kan ook gaan voor Peter O'Toole, Lawrence of Arabia. Dat past ook zo in deze
film. Zeker, klassieker.
Maar misschien de beste rol van Peter O'Toole in The Lion in Winter. Ja, dit is zo'n film. Het is gewoon acteer en verbaal vuurwerk. En ook heerlijk om naar te kijken. Ja, het gaat echt over samenzweren en machtsspelletjes binnen die familie. Een soort van Game of Thrones 50 jaar eerder, zeg maar, voordat dat hip was. Met een geweldige score van John Barry. Misschien kunnen we daarmee uitgaan straks. Maar Catherine Hepburn, viervoudig Oscar-winnares. Misschien nog steeds de beste filmactrice aller tijden. En deze kan makkelijk in de top 100 best geacteerde films aller tijden. The Lion in Winter.
Suppose your first son dies as did. It's possible. Suppose your daughter next we were. That too is possible. How old is Daddy then? What kind of spindly, ricket-ridden, milky, wizened, dim-eyed, gammy-handed, limpy line of things will you beget?
It's sweet of you to care.
And when you die, which is regrettable but necessary, what will happen to frail Alice and her pruny prince? You can't think Richard's going to wait for your grotesque to grow.
You wouldn't let him do a thing like that.
Let him? I'd push him through the nursery door.
En ik blijf bij mijn nummer 1. En dat is Philip Seymour Hoffman, wijlen Philip Seymour Hoffman, in Capote. Hij speelt Truman Capote. En dat was een society figuur. Hoe moet je hem nou even kort neerzetten? Hij was een bekend journalist en schrijver. Zijn bekendste werk is het boek In Cold Blood, waarin hij eigenlijk een nieuw genre uitvond, de non-fictie. Dus hij stortte zich op een echte moordzaak en ging voor die moordzaak ook in gesprek met de daders. En gaandeweg die zaak vorderde ook zijn boek. Dus hij moest echt het einde van die zaak afwachten om ook zijn boek te kunnen voltooien. En de film gaat over hoe Truman Capote eigenlijk vrij manipulatief, uit opportunisme om zijn boek mooi te maken, die moordenaars inpalmt en daar op een gegeven moment ook een soort van gewetensvroeging bij krijgt. Misschien is dat de beste samenvatting van deze schitterende film. Uit welk jaar, John? Jij bent de man van de jaartallen.
Och, 2006.
Daar houden we het even op. Een terechte Oscar voor Philip Seymour Hoffman. Weet je, dit is heel moeilijk, want Truman Capote was een larger-than-life figuur met zo'n hoog piepstemmetje, heel flamboyant, pochten met wie hij allemaal kende. Ook Breakfast at Tiffany's is trouwens ook van hem, dus misschien al een hele bekende titel. En dan kun je dat dus gaan overacten. En toch krijgt Philip Seymour Hoffman het voor elkaar dat het een echt mens wordt.
Ja, door juist op de rem te stappen.
Ja, precies. Dus hij houdt zich nog in. Dus als je Capote ziet en denkt van jeetje, wat doet hij overdreven. Ga maar eens even op YouTube zoeken naar echte
de man
beelden.
Zelf, ja.
Ja, naar de echte Capote. En dan zie je dat Philip Seymour Hoffman zich inhoudt. Maar die slotscènes vooral waarin hij toch te kwaad krijgt. En waarin hij toch spijt soort van krijgt of inziet wat hij doet. Dat is zo knap geacteerd. Het is echt zo zonde dat Philip Seymour Hoffman zichzelf om het leven bracht. Want daar komt het min of meer op neer. Had een drugsprobleem, een drankprobleem en een pillenprobleem.
Ja, en dat ging niet goed.
En dat ging echt niet goed, want ach, mijn hemel. Wat was dat? Een geweldige, briljante acteur. Mijn nummer 1, Philip Seymour Hoffman in Capote.
En hij zei, I feel like you're spiting me. Do you think I took this job to spite you? I was writing the script as they were filming. All that time in Italy, and I worked like mad all day long, and then dashed down to the bar around midnight to end in the next day's scenes. And Humphrey had just about moved into the hotel bar.
Humphrey Bogart.
Where he and John.
John Huston.
They drank every night. And I mean drank. You know, like famished water buffaloes.
En dan mijn nummer 1. Ja, deze top 5 konden we dus iets anders aanpakken. Nou, laat ik mijn naam dan even eer aandoen als de wandelende filmencyclopedie. Als ik zeg een stomme performance, dan moet je het misschien wel kunnen raden. Maria Falconetti.
Oh.
Als Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc.
In Le Passion de Jeanne d'Arc. Een film uit 1928. Stomme performance, ofwel, het is een stomme film, er wordt niet in gesproken of er zat geen geluid in. Van de Deense regisseur Carl Theodor Dreyer, die, nou ja, ze bestonden al wel, maar de close-up zo'n beetje opnieuw uitvond. Ja, dit is gewoon een van de beste acteerprestaties uit de filmgeschiedenis. Als je dit nog nooit gezien hebt, moet je misschien alleen daarom al eens kijken. En zij had ook geen geluid nodig. Haar blikken, die ogen, die tranen. Het is gewoon zo echt. Het is alsof je gewoon echt naar kunst zit te kijken qua acteerprestatie. En zij, Maria Falconetti, heeft maar 2 rollen in haar hele filmcarrière. Dat zou ik haar dan eigenlijk niet eens noemen, maar in de leven gespeeld. En dit is wel een van de meest iconische, legendarische acteerprestaties. En zo voelbaar aan haar gezicht is af te lezen hoe zij echt gelooft in God. En dat God haar heeft aangezet tot haar daden en haar toewijding en haar onbegrip of haar ongeloof dat ze daarvoor veroordeeld wordt. En dat is echt gewoon een acteerprestatie waar je gewoon als filmliefhebber kan meejanken.
Mooie keuze. Even kort wat eervolle vermeldingen.
Ja, De Niro, Raging Bull.
Ja, zeker. Ik had nog staan Bruno Ganz als Adolf Hitler in Der Untergang.
Zat ik ook nog aan te denken, ja, inderdaad.
En wat dacht je van Natalie Portman als Jacqueline Kennedy in de film Jackie? Moeilijke film, maar een briljante Oscar-winnende rol. Daar gaan we weer. Oscar, dat wordt dus heel veel aangevallen.
Nee,
ze
won een Oscar voor Black Swan, niet voor Jackie.
Oh ja, hallo Guido, get your facts straight, dude. Oh jee, het zijn er zoveel. Redelijk recent, Eddie Redmayne als Stephen Hawking in The Theory of Everything. En Forest Whitaker als Idi Amin, die dictator in de film The Last King of Scotland. Daar hou ik het even bij voor nu. Zijn we er een vergeten? Of heb je een hele andere mening over een van de films die in deze podcast voorbij kwam?
Of kwamen? Vind jij dat ik niet meer lekker wijf mag zeggen tegen Charlize Theron? Misschien vindt zij, volgens mij vindt zij dat hartstikke leuk om te horen. Dat lijkt me nou echt zo'n vrouw die dat heerlijk vindt.
Als je dat denk eigenlijk... jezelf maar in.
Ja, oké. Geef vooral een reactie op deze podcast.
Dat kan je doen door een reactie achter te laten op onze site, movieinsiders.nl. We zijn nog een beetje met die site aan het knutselen. Die gaan we nog wat verfraaien en het archief bijwerken. Maar er staat, als het goed is, een link naar de oude website. Daar kun je alles terugvinden. Want daar kregen we e-mails over van mensen. Hoe moet ik nou zoeken? Nou, er wordt aan gewerkt. Maar je kan via movieinsiders.nl en dan achter het kopje archief naar de oude site. En dan vind je in ieder geval echt alles terug. Don't worry.
Ja, en als je dat dan dus grappig vindt, kan je de oude top 5 die wij nu een nieuw jasje hebben gegeven, kan je die terugluisteren. Ik weet niet waarom je dat zou willen doen.
Ja, of een paar honderd andere top 5's. Oh, ja. We hebben er een hele hoop gedaan. Je kan ons verder vinden op de welbekende platforms als Spotify en Apple Podcast. We zijn natuurlijk te vinden op het AD, ad.nl. Waarin ik ook geregeld wat neerpen over films, waaronder One Night in Miami en ook de film Paris, die bespreek ik deze week.
Paris?
Nee, Paris moet je zeggen.
Oh, oké.
Ja, ik heb hem gezien. Dus,
nou, dan klinkt het echt als Parijs op zijn Frans.
Ja, maar het is zonder, een vrouw uit Iran.
Het is zonder een S'je.
Ja. Okay. Ja, het is toch echt Paris. Ik kan er ook niks aan doen.
Nee, prima.
En je kan ons een e-mail sturen. movieinsiderspodcast@gmail.com. Het zou zomaar kunnen dat we jouw pensel voorlezen in de volgende show. En dan zijn we ook te vinden op Facebook en op Twitter, @movieinsight. Ja, wat gaan we de volgende keer doen, John?
Ik kijk jou nu echt aan van geen idee. Wat ik wel laatst voorstelde, want ja, in dit soort omstandigheden met dus nog voorlopig gesloten bioscopen en ja, een beetje afhankelijk van wat er verschijnt er op de verschillende streamingdiensten, ja, een beetje teruggrijpen naar wat ouder spul, klassiekers. Kom sowieso met een gave suggestie als jij denkt van, jongens, ga eens een keertje, weet ik veel, roep maar Apocalypse Now. We hebben Apocalypse Now nog nooit gedaan. Het zou zomaar eens een optie zijn. Maar deze film bestaat inmiddels nu, het is een jubileum, hij bestaat 50 jaar. Is het niet interessant om A Clockwork Orange van Stanley Kubrick eens door de ogen van nu te bekijken?
Ik sta daar.
Met dan van die, met die dingetjes tussen je oogleden. Van die
luciferhoutjes.
Ja, luciferhoutjes.
Is die op een streamingdienst te vinden momenteel?
Vast toch wel.
Nou, dat moeten we dan
wel
zo
niet, dan schande. Ja. Maar dan heeft iedereen toch die DVD wel even in de kast staan.
Ja, dus keer sowieso volgende week weer terug. We komen hoe dan ook met de kerstverse show waarin we het filmlandschap weer doornemen en wat er allemaal speelt en wat er te zien is. Ik zal in ieder geval zorgen dat ik in ieder geval iets nieuws heb gezien en jullie daarover kan inlichten. Want Netflix komt ook wel weer met wat nieuwe titels. En nou, op een van die vele andere streamingplatforms waar Nico het net over had bijvoorbeeld. Laten we eruit gaan met muziek. Jij deed eigenlijk al een voorzetje net.
Ja, ook een fantastische score van John Barry, de componist, ja, die toch het meest bekend is vanwege James Bond. De James Bond theme is van, en hij won een handvol Oscars, waaronder ook die prachtige score voor Dances with Wolves. Maar dit is ook wel een pareltje. De muziek van The Lion in Winter. Tot de volgende keer.
Tot de volgende week. En dit is toch één... Sorry.
Jezus. Dit is toch één...
Dat is de outtake. Ja. Oké.